434 uit Johan de Heer. Dat is een... uit opwekking. Ah. Oh, die bladzijde die ontbreekt uit dit boekje. Het gaat van... het gaat van 432 naar 443. Maar het is een erg bewogen lied, weet ik nog.
Het zijn drie coupletten.
Het zijn drie coupletten. En wat was de eerste regel ook weer?
Tot zijn eer en heerlijkheid.
Tot zijn eer en heerlijkheid. Ik dacht dat het een ander lied was, met een wat ernstige noot. Maar het staat op het scherm, dus ik heb het boekje niet nodig. Ik lees met u mee en zing met u mee van dit mooie lied. Tot zijn eer en heerlijkheid willen we met elkaar beginnen. Gaat u zitten. Ik wil graag deze dienst met u beginnen met gebed. Zullen we de Heer aanlopen met gebed. Goede en genadige God en Vader in de hemel. We komen met de dank in ons hart naar u toe. We moeten danken, Heer, voor de week die achter ons ligt. Dat u ons hebt gezegend. Waarbij u ons nabij bent geweest. Waarbij we de gezondheid mochten genieten. We misschien... mochten genieten van vrije tijd, van vakantie. In alle dingen, Heer, bent u ons nabij geweest. En dan gaan onze gedachten uit, Heer, naar degenen die een hele moeilijke week achter de rug hebben. Misschien onder ons, mensen die alleen zijn komen te staan, dat is onze broeder Jan Schippers. Mensen die ziek zijn, die pijn te verdragen hebben. Maar ook, Heer, met degenen die de afgelopen week in rouw gedompeld waren door die vliegramp in Oekraïne. We danken u, Heer, voor de waardige manier waarop deze omgekomenen, deze gestorvenen, verongelukte mensen zijn thuis gehaald en met eer zijn binnengebracht in ons eigen land. Heer, wilt u zijn met degenen die daar omheen staan, met de nabestaanden die veel verdriet te dragen hebben, die heel veel vragen zullen hebben. Wilt u ook zijn, Heer, met het onderzoek dat daar wordt verricht om de oorzaak van deze ramp, van deze aanslag te onderzoeken. Wilt u geven, Heer, dat de gerechtigheid zal plaatsvinden, dat het recht zijn loop krijgt. We danken u, Heer, dat wij in vrijheid hier mogen zijn. Dat u het ons vergunt, Heer, om onbelemmerd elkaar te ontmoeten. Een dienst te beleggen, Heer, in uw naam. Te zingen en te bidden tot eer van u. Dat we dat ongestoord kunnen doen. Wilt u daar zijn, Heer, waar mensen lijden. Waar mensen in het verborgene moeten samenkomen. Waar mensen worden opgespoord, mishandeld, gedood, omdat ze u willen volgen. Heer, geeft u een bijzonder uw kracht, opdat ze hun hoop volledig op u mogen vestigen. We mogen ik bidden, Heer, voor de situatie in het Midden-Oosten, waar het maar onrustig blijft. We willen u bidden, Heer, voor uw volk Israël, dat zich daar verdedigt tegen de aanvallen die al zo lang plaatsvinden. We bidden, Heer, voor de slachtoffers die daar zijn gevallen. Voor de mensen die daar onder te lijden hebben. Ook voor degene, Heer, die onschuldig, die aan het conflict geen deel hebben. De kinderen, die toch getroffen worden door het geweld dat daar plaatsvindt. We weten, Heer, dat er pas echt vrede ontstaat als u terugkomt en uw koningschap op u zult nemen en de koning van Israël zult zijn. Maar tot uw tijd, Heer, wil u bidden, wilt u vrede geven. Wilt u geven, Heer, dat niet alleen een wapenstilstand, maar afspraken gemaakt zullen worden over een blijvende periode van rust. Heer, beschermt u uw volk dat woont in zijn eigen land, daar een plaats heeft, en dat er altijd wordt bedreigd en niet vergund wordt om daar in vrijheid en rust te leven. Mogen u bidden, Heer, voor dit samen zijn dat we in uw hand willen leggen. We weten, Heer, dat u naar uw belofte ook aanwezig wilt zijn. Wilt ons helpen, Heer, om hier een dienst van te maken tot uw eer. Ik wil ook bidden, Heer, voor broeder Verduin die onderweg is. Geef dat zijn pannen wordt opgelost. Dat hij hier op tijd kan zijn om de boodschap die hij heeft voorbereid aan ons door te geven. We mogen alles van u verwachten, Heer. Leg het in uw hand, wetend dat we niets verdiend hebben. Dat alles genade is. Maar dat u ons wilt zegenen door de Heilige Geest. En mogen u vragen en bidden, Heer, in naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik stel u voor dat wij nog een lied met elkaar zingen. Misschien doen we nog wel meer. Joke, 263, dat is uit opwekking. Er is een verlosser. Wie of Arnoud dat heeft met de trompet ook nog gekan. Je hebt geen muziek, denk ik, daarvan. Wel, nou, prachtig. Gaan we zingen, 263, er is een verlosser, Jezus, Zoon van God, kostbaar lam van God, Messias, heilig God is Hij. Zoals u allemaal zult weten, hebben we niet de afgelopen week, maar de week daarvoor een geweldige sunrise week hier met elkaar beleefd. Op het sportveld, in de tent. Heel veel kinderen zijn in die week weer bereikt. Daar zijn we heel dankbaar voor. Er waren ook gemeenteleden die daarvoor belangstelling toonden. Het was een heel bemoedigend gebeuren. En ook in de komende tijd laten we die kinderen niet alleen, maar gaat op de Sun Kids middagen. Proberen we die kinderen hier opnieuw te krijgen om hen te vertellen wie de Heer Jezus in hun leven wil zijn. Er was mij gevraagd of ik na de mededelingen een groep van de Sunrise-medewerkers de gelegenheid wilde geven daar iets van te vertellen, wat ze hebben beleefd. En ze hebben ook wat foto's daarbij om te vertonen. En het is een geweldig moment om dat nu te gaan doen. Komt heel erg goed uit. Dus ik weet niet wie er komt. Marlene of wie dan ook. Ja, Marlene en Laurens. Die gaan iets vertellen.
Allereerst hartstikke bedankt, want het was echt heel erg bedankt, want het was echt heel erg fijn om hier te mogen zijn, om hier een week Sunrise te mogen draaien. Allereerst wil ik graag vragen of de gastgezinnen of die even willen opstaan. Daar zitten er twee, daar zit eentje. Ik wil toch vragen of een klein applausje voor hun mag zijn, want het is. En zo ook willen we het kerkteam ook heel erg bedanken voor hun inzet. Het was zonder hun niet mogelijk. We hebben heel veel hulp van hun mogen krijgen. En dat was heel erg fijn. Ik zal even wat vertellen over hoe onze dagen in elkaar zaten. 'S ochtends vroeg werden we natuurlijk wakker. Hadden we een lekker ontbijtje. 'S ochtends een bolletje erbij of een croissantje. Dat was niet raar. Dus dat was heel erg lekker. Toen gingen we hier zo naar Turning Point. 'S ochtends, elke ochtend om 9:15, begonnen we met stille tijd. Daar hadden we dit boekje voor gekregen van de Athletes in Action. Dat is het hoofdbedrijf ervan eigenlijk. En daaruit lazen we een stukje, hadden we voor onszelf stille tijd. Dus we zochten een plekje waar we even lekker zelf konden zitten. Aan de overkant op bankjes of op het gras of buiten tegen de flat aan ergens. En zo zaten we daar dan even stille tijd te houden, een moment met God. En dat was een heel mooi moment, het was hartstikke goed. Daarna hadden we even een buddy tijd met buddies. En dat was echt een heel mooi moment om samen even een stukje te praten over wat er eigenlijk in die stille tijd werd besproken. Om zo ook even samen over dingen na te denken. Soms kwam je dan ook dingen tegen van, hey, daar denken we iets anders over. En daarna kwam de echte voorbereiding, de voorbereiding voor de clinics. En dat was een stukje voorbereiding gewoon in Turning Point. Dan ging je samen met je teampartner voor de sport. Ging je dan een clinic voorbereiden. Dus voor mij was dat volleybal en voor de Mark en was dat bijvoorbeeld basketbal. En die bereidde je dan voor. Daarna hadden we even een pauze, gingen we even wat eten samen. Nou, er was meestal nog wel lekkers, wat van de vorige avond nog over. Of wat anders lekkers, iemand die een keer kroketten langs kan brengen en zo. Dus dat was echt helemaal te gek. Daarna maakten we ons helemaal klaar voor de middag. En toen begon het echt. Alles slepen met de stoelen en het springkussen naar buiten. Het was zwaar werk, maar het was uiteindelijk wel fijn dat het stond. Daarna om 2:00 begonnen we met gebed. Met 2:15, 2:10. 2:10 begonnen met gebed, met het team. En dat was heel fijn. Dan sta je op het veld, sta je daar met z'n allen. En dan bid je even samen. En dan bid je om een zegen voor de middag. En dat is heel goed. Nou, daarna beginnen natuurlijk de clinics. En dat was met een mooie opening. En Marlies die verzorgde vaak de opening. En dat was dan een keer de Funky Chicken of skiing in the snow. Dat was hartstikke mooi. Dat was hartstikke leuk. De kinderen deden lekker mee. En daarna gingen we naar de clinics, draaiden we de clinics, tot aan de pauze. In de pauze, daar kwam er een stukje, vertelden we een stukje drama, was er een stukje drama. Dus zoals sommigen van jullie misschien hebben gezien vorige week zondag, toen hadden we bijvoorbeeld de vlooien. En dan is er gewoon een stukje drama en daarna komt er een uitleg van wat er geestelijk mee bedoeld wordt. En zo worden die kinderen aan het denken gezet. Wordt ze een stukje verteld over wie de Heer Jezus is, wie God is. En daarna komt er nog een getuigenis van een van ons. Elke dag was er, elke pauze was er een getuigenis van een van ons. Daarna gingen we nog weer verder met de middag. En dan was de middag afgelopen. En dan kwam de avond. En daar gaat Marlene nou wat over vertellen.
Oké. Okay. De avond. Ja, nou, na de tijd, dat de middag was rond 4 uur afgelopen. En dan gingen we allemaal weer terug naar Turning Point. En bespraken we nog met elkaar. We hadden ook een gebedsdoos. En daar zaten vaak briefjes van kinderen, gebeden van kinderen. En dan met het team hebben we daarvoor mogen bidden. En dat waren soms best ontroerende, maar ook hele lieve briefjes. Bijvoorbeeld een hartje met daarin God. Of maar één letter of één woord. Maar dat was heel mooi om dat ook zo met het team voor die kinderen te mogen bidden. Wat hebben we toen deden? Ja, gingen we klaarzetten ook voor het eten. Want het eten werd gebracht. Er waren speciale mensen aangewezen om voor ons te mogen koken. Daar waren we echt heel blij mee. En na het eten was het gauw opruimen en weer klaarzetten voor de avond. In de avond hadden we het sporten voor kinderen boven de 12. Of boven de 5? Nee, boven de 12 deden we volgens mij. Het was ook heel erg leuk. We waren wel wat minder dan dat we overdag zijn. Maar er waren ook wel veel uit de kerk. En ook dat was heel erg bemoedigend voor ons. Om te zien dat ook de generatie na ons ook nog daarbij betrokken wil zijn. Ook 's avonds deden we een dramastuk en getuigenissen. En vaak vloeide hieruit wel wat mooie gesprekken. Dus heb ik zelf met 3 meiden ook een gesprek mogen hebben. En ook met 1 meisje, Angel heette zij. En vandaar van de buitenkant zelfs uit als een stoere meid. Gedroeg zich ook zo een beetje ouwehoeren op het veld. En deed niet altijd leuk mee. En toen mocht ik haar verhaal horen. En dat heeft mij heel diep geraakt. Want een meisje had zo'n verhaal te vertellen over hoe ze haar vader in mei verloren heeft aan een hartinfarct. Dat ze alles heeft mogen zien en dat ze zoveel verdriet met zich meedroeg. En heb ik zou mogen bemoedigen om over God te vertellen. En ja, die mooie dingen gebeuren ook op het veld. Pak ik heel even mijn briefje erbij. Nog een ander meisje wat heel vaak op het veld kwam is Daniela. Een meisje komt al een aantal jaren naar de Songreisprojecten toe en ook naar Songkids. En dit meisje gaat dit jaar voor het eerst naar een Athletes in Action zomerkamp. Dat is over 2 weken. Ja, is over 2 weken. Ik kijk even naar mijn team. Het is over 2 weken en zij gaat hier naartoe. Zij is zelf Syrisch-Orthodox. En het was nog wel even spannend of zij van haar ouders hier naartoe mocht gaan. En uiteindelijk kon dat. En hij is wel heel graag dansen. Nou ja, er waren 2 teamleden, Mieke en Alinda, hadden 's ochtends al een beetje gekeken van hey, is er nog wel plek voor dat dansen? Want het was een beetje laat met opgeven. En nou, dat was ze niet. Nou ja, jammer. Maar toen ze bij het meisje aankwamen en het computer, het scherm opende op de site en haar wouden aanmelden, was er nog een plek vrij voor dansen. Dus dat was ook wel weer een bevestiging van God dat Daniela echt naar dat kamp toe mag gaan straks. En dat ze ook daar andere christenen kan ontmoeten en nog meer over God kan horen en over zijn liefde. Nou, zondagavond, vorige week, hebben we hier in de achterzaal de afsluiting gehouden. In eerste instantie zou het hier buiten op het veld zijn, maar helaas liet het weer dat niet toe. Maar het was toch ook heel prettig om binnen te zitten. En er waren echt heel veel mensen en ook heel veel kinderen. En dat verbaasde mij zelf eigenlijk wel heel erg. Ik had niet verwacht dat er zoveel kinderen van de week, die de week ook geweest waren, ook weer zouden komen. Bob Staal is hier voorgegaan en ja, dat was gewoon heel goed, want hij kan ook goed met kinderen omgaan. Hij heeft duidelijke voorbeelden gegeven. Ik wil even wat foto's laten zien. Ja, het is een beetje klein, maar hier wordt er gevoetbald op het veld. Het was heel erg lekker weer. Nou, dit is een stukje van het drama. Je ziet Nicole in het oranje shirt, het blauwe shirt is Marlies. Nicole komt uiteindelijk vast te zitten aan de stoel. En ze komt steeds vaster te zitten. En uiteindelijk komt er iemand aan die gaat bidden en daardoor komt ze weer los. Dat is eigenlijk dus een take van, je probeert heel veel dingen vaak zelf op te lossen of roept andere mensen. Maar soms is dat niet voldoende om weer los te komen van je zonde. En met gebed en met God kom je daar los van. Dit is een meisje, een heel lief meisje, was ook bijna elke dag. En hier hebben ze met knutselen hebben ze een cakeje versierd. Dit is gewoon even een plaatje van hoe het veld ongeveer uitzag. Kijk nu naar het basketbalveld. Aan de linkerkant zat een knutseltent. Hierin stonden tafels en stoelen en daar konden de kinderen knutselen. En dan springkussen. Dit is een, op deze foto zie je een strepenshirt, de Sperla. En dat meisje daarachter is Heidi. En hier deden we een spel dat de kinderen ballonnen aan hun enkels vastgeknoopt kregen. En die moesten bij elkaar kapot trappen. En dan bleef uiteindelijk 1 iemand over. was een heel groot succes. Wel heel veel werk om al die ballonnen op te blazen. Ik ben blij dat ik het niet heb hoeven doen. Ik ben mijn team heel dankbaar. Hier werd er gevolleybald. Dit is een warming-up. Hier staan de kinderen in de cirkel en er staan een paar mensen middenin die de warming-up voordoen. En de kinderen kunnen dat zo dan nadoen. Dit was bij de afsluiting, de rapavond op vrijdagavond. Hier waren ook heel veel mensen naartoe gekomen, ook kinderen. Mochten hun ouders meenemen en er werden de raps gegeten. Dit is een foto waarop armbandjes gemaakt worden. Ik heb er zelf ook één om. Zes kleuren en aan de hand van deze kleuren wordt heel kort het evangelie uitgelegd. Dus mocht u dit een keer willen weten hoe het precies zit, kom dan gewoon even naar me toe of naar iemand anders. Die leggen we het gerust aan u uit. Hier werd er gebasketbald door Mark. Want dat vaak de basketbal nog wel een beetje te hoog stuit is voor de kleine kinderen. En ze kunnen meestal niet scoren omdat het gewoon te hoog hangt. Hier is een foto van vorige week zondagavond van Bob Staal. Ook hier werd weer geknutseld, een tasje werd versierd. En hier zitten de kinderen te kijken naar het dramastuk. En dit was de zeebaan, want het was donderdag en vrijdag ontzettend warm. Waardoor we eerst een watergevecht gehouden hebben en daarna ook een zeebaan hebben gedaan. Het was een heel groot succes. Ik ben zelf niet zo heel fan van, maar de kinderen hebben uiteindelijk toch zo ver gekregen dat ik er ook overheen ging. En dat was wel leuk. En hier werd 's avonds gebasketbald. En de jongen in dat strepenshirt is Adai. Adai was vorig jaar ook veel aanwezig. Ik was er toen zelf niet. Maar ik hoorde dat hij toen ook al heel goed hielp. En hij heeft zelfs zoveel interesse gekregen dat hij volgend jaar zelfs al zit over na te denken om in het sportteam te komen. Ja, nou ja, dit is Samuel. Dat is een kleinzoon van Jan. Dat was het. Mocht u nog vragen hebben of zo, kom gerust even naar ons toe. Er zitten daar een paar. Kun je even je hand omhoog doen? Wij twee natuurlijk. En boven zit Arnoud en die doet ook mee. Dus we hebben nog vragen of in meer interesse. Kun je dat gewoon even stellen? Oh ja, en vooraan zit Hans. Hans is een hele goede vriend van ons geworden, want hij staat elke dag trouw bij de EHBO. En dat ondanks zijn gezondheid. En eigenlijk is dat wel een heel grote applaus waard. Ik heb nu een paar foto's laten zien, maar er zijn er nog veel meer. En deze staan op Facebook. Dat is facebook.com/sonreis-hertmebrink. En als Sonreis en Hertmebrink allebei met de hoofdletter. Dat is ook handig voor de mensen thuis.
Nou, een heel verhaal. Dat was ook een hele week. Wij mogen heel dankbaar zijn dat het elke keer weer zo kan. Veel mensen vinden het heel vanzelfsprekend. Maar ik heb hier zelf in deze wijk gewerkt, in het onderwijs. En zo vanzelfsprekend is het eigenlijk helemaal niet. De gemeente, Enschede, die staat dit veld, deze accommodatie, af. Daar hebben zij een beheer. Dat is van de gemeente. Die spullen in het hokje is gemeentelijk bezit. Zij beslissen daarover. En de gemeente houdt zelf voor kinderen vakantieweken, de FIFA-weken, vier vakantie. Soms valt dat samen met Sunrise, dat wordt een beetje moeilijk. Maar elke keer als wij het doen, dan moeten we wel beseffen dat de gemeente het goed vindt dat we niet alleen maar met kinderen sport en spel doen, maar dat er een achterliggende gedachte is, dat ook het evangelie wordt gebracht. Ze kunnen zeggen, ja, je mag ons veld gebruiken, dat is prima. Doe vooral heel veel met de kinderen op ons terrein, maar houd wel neutraal. Ga niet je eigen geloof verkondigen. Nou, dat mogen we wel. En het blijft nog steeds elk jaar toestemming voorkomen door al die accommodaties in Enschede. Dat is mooi. Er zijn heel wat applausjes gegeven. Ik krijg zelf een groeiende waardering voor degene die als sportteam dat doen. Ik ben twee heel intensieve weken. Een week voorbereiding. Een week van verdieping. En dan op die kinderen losgelaten worden. Laat ik maar even zo noemen. Dat is niet eenvoudig, maar in een hele goede sfeer, die heb ik dagelijks daar kunnen proeven. Maar dit jaar toch een heel jong team, heeft het op een geweldige manier gedaan. En zoals ik al zei, ik ben heel blij dat wij dit kunnen voortzetten in een reguliere en regelmatige terugkomst van de kinderen op dit terrein. Anders blijft het even iets gedaan, is de weg. Maar we kunnen maandelijks met de Sunkids middagen hiermee doorgaan. Dat is geweldig. Ik wil graag nu een gedeelte oppakken van de dienst zoals broeder Verduin die heeft voorbereid. En hij wilde graag laten zingen. Dat is een lied dat helemaal in het thema van zijn overdenking past. Johan de Heer 7, de versen 1 en 2. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil de nood vergeten, God verlaat u niet. De twee coupletten van Johan de Heer 7 dat we met elkaar gaan zingen. Dan wil ik graag met u een gedeelte uit de Bijbel lezen en wel uit het boek Job. Job 1, daar willen we een aantal versen uit lezen met elkaar. Job, dat vindt u voor het boek der Psalmen. En de Psalmen vindt u midden in de Bijbel, dus het is niet moeilijk. Job 1, eerste versen 1 tot en met 3. Dan kunnen we lezen. Er was in het land Us een man wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Zijn bezit bestond uit 7000 stuks klein vee, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet. Zo deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Vers 6. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heer te stellen, en onder hen kwam ook de Satan. En de Heer zei tot Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heer, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zei de Heer tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezende en wijkend van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Heb gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijn handen heb gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij dan u niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heer zei tot de Satan, zie, al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. Dan vers 20. tot en met 22. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: naakt ben ik uit de schoot met de moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heer heeft mij gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijms toe. Dit is de schriftlezing in het boek Job, waarover onze voorganger straks een en ander zal zeggen. Hartelijk welkom. U verlost mij van een pak op mijn hart, zoals dat heet. Wij gaan met elkaar collecteren. Dan kan onze broeder even tot rust komen van zijn autopech. We gaan zingen uit opwekking 687. En we collecteren voor het werk in de gemeente en voor het Sunrise-project. Dus twee collecten die we in één inzameling gaan houden nu. Terwijl wij zingen 687 uit opwekking, daarvan de versen 1 en 2. Dus twee collecten, en die van de bovenfonds, die houden we dan nog te goed. Heer, wijs mij uw weg. Dat is het lied dat we gaan zingen tijdens het collecteren.
Ja, een hele goede morgen. Hoe moet ik nou beginnen? Dat is maar u hebt het begrepen, ik had autopech. En waarschijnlijk neem aan dat het ook vermeld is dat ik een vorige keer, dat is denk ik 2 jaar geleden, naar Enschede op weg was. En het was zo'n extreme weersituatie dat ik toen Enschede niet gehaald heb. En ja, u kunt zich voorstellen wat er dan door je heen gaat als je dan onderweg bent naar Enschede en je krijgt autopech. En er wordt gezegd, we zijn er zo. En dan blijkt dat ook de hulpdienst die had een probleem enzovoorts. Maar goed, uiteindelijk hier sta ik. En ik ben toch blij u te zien. En ook blij dat u begonnen bent. En u hebt de schriftlezing al gedaan. En ik stel voor dat wij naar de overdenking gaan. Ik wil dat ook graag met u delen. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik van tevoren dacht, als je midden in de zomer naar een plaats gaat om te preken, dan moet het wat luchtig en wat licht zijn. Maar in de voorbereiding dacht ik, ja maar wacht eventjes, het is allemaal en deze week zeker niet zo luchtig en zo licht. Hè? We hebben allemaal de beelden op ons netvlies van die stoet van rouwauto's. En ja, het zelfs in de zomer is het niet licht en luchtig. En omdat dat toch in ons hoofd zweeft. En ik moet u ook zeggen dat ik op allerlei andere manieren te maken heb met nogal zware onderwerpen. Dan toch maar naar dat schriftgedeelte wat ja, daar vooral over spreekt, het boek Job. En we hebben daar net de schriftlezing al uit gehoord. En ik stel u voor dat we nog een moment nemen van gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat we ja, dat geweldige boek mochten lezen. Dat ook zo ja, zeer bezig is met de grote vragen waar wij ook mee worstelen. Vader, we willen u bidden dat als wij daarover na gaan denken, ook in deze omstandigheden, en ja, het loopt allemaal anders, ook vanmorgen dan we ons voorgesteld hadden. Maar we bidden u dat u met uw Heilige Geest de ruimte wilt vullen, vooral dat u onze harten wilt vullen. Vader, dat wij afgestemd zijn op u, dat we uw stem mogen horen wanneer we uw woord gaan overdenken. Vader, we bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik zeg u, ik word met allerlei lastige situaties geconfronteerd, maar u kent dat ook. Ja, net zo'n situatie als langs de weg staan. Maar dat is natuurlijk allemaal zo relatief tegenover zoveel grotere rampen die er zijn. De ramp met dit vliegtuig, gezinnen, families die in rouw gedompeld zijn. Natuurlijk heeft Enschede ook het nodige meegemaakt, als we terugdenken aan 2000. En de vraag die dan automatisch opkomt, waar we allemaal mee worstelen, dat is: waar is God in dit alles? Hoe moet je dat nou plaatsen? Ik vond het interessant in de nieuwsberichten en zo ook. Er werd regelmatig gesproken over onschuldige mensen die door ja, dit gebeuren geraakt worden. Wat zijn onschuldige mensen? Weet u het? Kunt u er een paar aanwijzen? Wie draagt geen schuld met zich? Natuurlijk, in deze context waren zij niet schuldig. Maar het wordt ingewikkeld. Waar is God in dat alles? Nou, wij zijn hier bij elkaar als christenen. Als wij die vraag stellen, dan kunnen we hem ook gelijk beantwoorden. Want wanneer u gelooft in de Heere God, dan gelooft u, daar ga ik toch even vanuit, ook allemaal dat God alomtegenwoordig is, toch? Wel, dan was hij daar ook. Die vraag is eigenlijk heel snel beantwoord. Natuurlijk was God daar. Maar wat is dan de eigenlijke vraag? En ik denk eigenlijk dat we een spaatje dieper moeten en dat we dan komen bij de vraag die ons ja, misschien vooral bezig zou moeten houden. En dat is de vraag: wat betekent een ramp of een probleem wat je tegenkomt voor je relatie met God? Hoe ga jij, hoe ga ik daarmee om? En hoe is dan mijn relatie met God? Wat zeg ik dan tegen hem? Nu, we hebben net gelezen over Job. En we hebben aan het begin van dat boek hebben we een introductie waar gezegd wordt dat er een man was in het land Uz. Zijn naam was Job, die man die was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Dat is het eerste wat over deze man genoemd wordt. Vier elementen, vier labels die geplakt worden op het leven van Job. Dat is interessant, omdat je iets anders zou verwachten. Als je met een menselijke bril naar het leven van Job kijkt en je zou hem moeten beschrijven, dan zouden de meesten van ons dat anders doen. Wij zouden iets vertellen over zijn grote bedrijf, over zijn business. Die man die bezat ontzettend veel. Je zou in feite kunnen zeggen dat die man als het ware de Bill Gates van zijn dagen was. Of de Mark Zuckerberg misschien, maar iemand die geweldig, de rijkste van het oosten, wordt er gezegd. En waarschijnlijk zouden wij hem zo allereerst neerzetten, maar de Bijbel doet dat niet. De Bijbel doet dat niet. De Bijbel begint met te zeggen, dat komt allemaal wel, dat bedrijf en dat bezit enzovoort. Maar het eerste is, hij was, die vier elementen, vroom. Dat is het eerste. Ja, dan weet ik niet wat er bij u boven komt wanneer je het woord vroom hoort, maar in onze taal heeft dat woord vroom een beetje een beetje saaie toon gekregen. Is waar iemand die vroom is, dat is iemand waar je misschien niet zo graag naast zit tijdens een feestje of zo. Vroom heeft de klank van saai, maar dat is niet de manier waarop de Bijbel over vroom spreekt. In de Bijbel is iemand die vroom is, dat is iemand die heel dicht bij God leeft. Die op maandag precies dat uitleeft wat hij ook op zondag hoort en verkondigd heeft. Vroom, dat betekent dat er een eenheid is in zijn leven. Het is iemand die dicht bij God is en dat is bepaald niet saai. Dat is eerder spannend. Hij was oprecht, is het tweede label wat hem opgeplakt wordt. Wat betekent dat? Wel, oprecht in de zin van iemand die recht door zee is. Iemand die rechte paden gaat. Zo was Job. In zijn handel en zijn wandel ging hij geen kromme kronkelpaden. Geen corruptie. Het was niet de hij was een zakenman. Maar het was niet de zakenman die zich met loesje affaires inliet om maar zoveel mogelijk te verdienen. Geen misleidende reclame voor het bedrijf van Job. Nee, hij was oprecht. En dan het derde element. Godvrezend. Weer zo'n wat zwaar woord. Is dat altijd angstig voor God? Dat idee, dat hebben wij soms, maar sommige mensen worstelen daar ook mee. Maar dat is niet de echte bedoeling van dat woord godvrezend. Godvrezend wil veel meer zeggen dat hij ontzag had voor God. Ontzag voor God. God nam in zijn leven de eerste plaats in. En dat kon je zien in Job zijn leven. Als Job een beslissing moest nemen, of het nou zijn gezin betrof, of het nou zijn bedrijf betrof, of het zijn vakantie betrof, het geeft niet wat. Maar bij Job was de eerste vraag, wat vindt God hier nou van? Wat betekent dat nou in mijn relatie tot God? Hij was godvrezend. Hij had ontzag voor God en God had de eerste plaats. Niet zijn bedrijf, niet zijn carrière. En dan krijg ik het vierde element. Wijkende van het kwaad. En dat is van de vier de meest actieve uitdrukking. Job, week. Er zit een klank in van heel actief. Afstand nemen van, wijkende van het kwaad. Hij speelde er niet mee. Ook de schijn van het kwaad werd door hem ontvlucht. Hij moest daar helemaal niets van hebben. Ik moet u zeggen, dat al die woorden, ik loop ze nu eventjes door, maar ze zijn allemaal heel erg sterk. Maar die laatste uitdrukking die is wel extra sterk. En ik denk ook dat die belangrijk is voor ons. Wij leven in een maatschappij waarin het kwaad zo sterk op de voorgrond treedt. Je denkt dat je het niet kunt ontwijken. Je wordt ermee geconfronteerd. Het onreine, het immorele. Je denkt aan films, als je denkt aan internet. Je kunt het niet ontwijken, denk je. Maar van Job staat wijkend van de kwaad. Dat betekent dus dat op het moment dat hij ermee geconfronteerd werd, week hij. Mannen, ook vrouwen. Maar goed, vooral voor ons mannen. Hoe klinkt dat? Kun je daar wat mee? Lijkt dit een beetje praktisch? wijken van het kwaad. Nogmaals, je wordt ermee gekomen. Maar wat is de reactie dan? Wel, Job zijn reactie was, afstand nemen. Direct. Nou, met die vier woorden hebben we een prachtige checklist voor een geestelijk leven. Als je je dat misschien afvraagt, hoe staat het ervoor met mijn geestelijk leven? Nou, dan heb je hier vier mooie elementen die je eens kan nagaan voor je eigen leven. En je zou je eens kunnen afvragen, nou, hoe staat het er geestelijk voor met mij? En dan kun je je afvragen, hoe wordt er over mij gesproken? Hoe praten anderen over mij? Zo werd gesproken over Job. Hoe wordt er over mij gesproken? Als mensen het over mij hebben, hebben ze het dan over mijn auto? Hebben ze het dan over mijn... Ja, in mijn geval, hè, ligt dat voor de hand. Hebben ze het over mijn kleding? Hebben ze het over mijn hobby's? Hebben ze het over die politieke partij waar die zo voor is? Hebben ze het over weet ik het niet wat? Of hebben ze het over het feit dat... Ja, die is vroom, dat kun je aan zijn leven zien. En die is recht door zee, die kun je opbouwen. Dat is iemand die wijkt, nou goed, enzovoorts. Die vier elementen. Over Job kon het worden gezegd. En nou komt hij. Zo'n man, die zo wordt voorgesteld, wordt getroffen door allerlei catastrofes. Snapt u dat? Ik niet. Dan denk je toch, nou als er eentje, we noemden het woord onschuldig eerder, onschuldig was, nou, het was een modelchristen. En die werd getroffen door allerlei catastrofes. Waarom? En hoofdstuk 1 geeft ons een begin van een antwoord. Dat hoofdstuk dat u net gelezen hebt, dat geeft ons een blik achter de schermen. Waar aan de touwtjes getrokken wordt, zo u wilt. Waar dingen bepaald worden. We krijgen een blik achter de schermen en dan blijkt er veel meer achter te zitten dan je zo oppervlakkig zou denken. We krijgen daar een kijkje in Gods vergaderzaal. In de troonzaal van de Heere God. Vraagt u me niet om nu precies uit te leggen hoe dat zit, wat dat is. Is dat de hemel? Het is wat ingewikkeld, want Satan die maakt daar ook zijn opwachting. Maar dat is daar rond de troon van God. En dan ontwikkelt zich dat vreemde gesprek van God met Satan. God zegt even, waar ben je geweest? En de Satan zegt van, nou, ik ben naar planeet Aarde geweest. En dan is het zo boeiend, hè? Als je dan even als Satan, nou, ik ben naar planeet Aarde geweest. Dat God, oh, ben je op Aarde geweest? En dan volgt er dit. Dan zegt God, heb je ook Job gezien? En ja, voor mij klinkt het als een trotse vader. Weet je wel, als je een zoon hebt die ergens anders werkt en hij doet het goed en iemand is in de buurt geweest. Nou, als hij het goed doet, dan zeg je, heb je hem? Ja, heb je ook Job gezien, zegt God. En daar houdt het niet mee op. Want dan zegt God, want die is vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Wauw. Die woorden die wij net zagen, waarvan we zeiden, stel je voor toch dat anderen zo over je praten. Hier spreekt God zo over Job. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste item op je checklist. Hoe denkt God over mij? En God die neemt die vier woorden in de mond als een trotse vader over Job. God zelf weet dat hij vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad is. Heb je hem gezien, Satan? Ja, dan blijkt, ja, Satan heeft hem inderdaad gezien. Inderdaad. Maar Satan heeft een andere bril op. En Satan ziet in Job iets heel anders dan wat God in hem ziet. Satan ziet in Job, ja, de goede zakenman. De echte businessman. Ja, in feite gaat het een stapje verder. Hij ziet in Job een profiteur. Hij ziet in Job een profiteur. Hij zegt dan tegen de Heere God, ja, geen wonder dat Job, ja natuurlijk, ja, hij volgt u, logisch. Want hij eert u en u beschermt hem. Hij heeft ontzag voor u en u geeft hem voorspoed. Ja, nou, dat is business. Dat is een goede deal, hè. Je geeft wat en ja, je weet, ik investeer een beetje, krijg een hoop terug. Nou, dat was precies de situatie van Job in de ogen van Satan. door Satan zijn bril, die man die kan, of die, wat die ook is, die kan moeilijk anders kijken. En door zijn bril wordt het slechte, komt naar boven. Job is een profiteur, Heere God. Daarom, hij geeft niks om u. Het gaat er puur om wat u geeft. Een beetje, nou ja, zoals wij dat soms met kinderen zien. Hè? Houden kinderen echt van Sinterklaas? Nou ja, goed, waarom zingen ze hun liedjes? Hè? En waarom zijn ze braaf? Dat is toch ja, niet per se alleen om Sinterklaas, maar om de cadeautjes die er... Weet je, het is een soort investering. Nou goed, ja, ja hij eert u, ja, maar goed. En dan, als Satan dat zegt, dan daagt hij God uit. Dan daagt hij God uit. En ik moet u zeggen, dan gebeurt er iets, ja, wat het meest vreemd is, wat ik eigenlijk in de Bijbel ken. Satan daagt God uit. Laten we daar nou eens een weddenschap over sluiten. En waar mijn probleem zit, dat is dat God accepteert het. En ik, hier stopt mijn uitlegkunde. Hier kom ik niet helemaal uit. Maar dit is wat de schrift ons geeft, dus zo was het. En dan gaat zich een soort absurd, je zou bijna zeggen een sinister duel afspelen in die hemelse sferen. En dan wordt Job wordt het strijdperk. Job wordt het strijdperk tussen God en Satan, waar die twee het uitvechten. Ik weet niet of ik de juiste woorden gebruik, maar goed. Maar dat is de situatie. Waarom accepteerde God dat? Wel, ik weet het niet, maar God gaat in op die uitdaging van Satan. Zo staat het ons beschreven. En dan gaat Satan erop los. Ja, het hoeft nog geen twee keer gezegd te worden. Dat is de aard van het beestje. Als hij vrij spel krijgt om Job te slaan, wel, daar gaat weinig tijd overheen. Dan gaat Satan erop af en slaat hard. Hij slaat heel erg hard. Hij begint met de veestapel. En u kent de geschiedenis. Hij slaat eerst die veestapel. De bron van inkomsten voor dat grote imperium van Job gaat eraan. In één klap alles kwijt. En als dat gebeurd is, dan komt de volgende klap. Al zijn personeel, al die mensen met wie hij jaren gewerkt heeft, waar hij in geïnvesteerd heeft, die ervaring opgebouwd hebben. Allemaal in één klap weg. Ja, genoeg. Genoeg? Nee, nog niet genoeg. En Satan gaat nog een stap verder. En u weet wat er dan gebeurt. Dan op één dag raakt Job al zijn kinderen kwijt. Al zijn kinderen. Ik weet niet of u kinderen hebt. Maar dit kan. Goed, hier houdt je verstand staat stil. Al zijn kinderen. En dan staat er ook, en ik lees het maar even zoals het in de Statenvertaling staat. Dan staat er, toen viel hij op aarde. Ja, hij stortte in. Hij stortte in als een gebroken man, roept hij dan die beroemde woorden uit: naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarin wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heere zij geloofd. Bekende verzen, vaak geciteerd, ook wel geciteerd in rouwadvertenties, zelfs wel gebruikt in rouwadvertenties wanneer een klein kind sterft. Ja, en weet u, er is wel kritiek gekomen op het gebruik van zo'n tekst. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen in rouwadvertenties. Er zijn mensen die zeggen van ja, zo mag je toch niet redeneren. Dat is toch fatalistisch, dat is toch, ja, dat is bijna vloeken. Als je zegt dat God zoiets kwaads doet. En bovendien is dan de redenering, het is toch niet juist? Het is toch ook fout? Want er staat toch heel duidelijk dat Satan sloeg. Er had moeten staan, Job had moeten zeggen, niet God heeft genomen, maar Satan heeft de Heer heeft gegeven en Satan heeft genomen. Dus klopt helemaal niet wat Job zei. En als u dat als een vraag stelt, klopt het nou of niet? Dan is het boeiende dat de Bijbel die vraag al vooronderstelt en het antwoord geeft in het volgende vers 22. In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Want dat was nog ongerijmd. Hoe kan dat nou? Nou, En dan gaat het door in hoofdstuk 2. U hebt dat niet gelezen. Maar als u het zou doen, dan zou u zien dat je een herhaling van zetten krijgt. Je krijgt een herhaling van zetten. Precies hetzelfde gebeurt opnieuw in hoofdstuk 2. Opnieuw krijgen we een kijkje in de vergaderzaal van God. Opnieuw is daar de Satan aanwezig. Opnieuw vraagt God, waar ben je geweest? Opnieuw zegt Satan, ik ben op de aarde geweest. En weer zegt God, en? Heb je Job gezien? Hij is, en dan komen weer die vier termen. Vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Na alles wat je met hem gedaan hebt. Is die nog steeds die man van die vier labels. Vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En hoe is dan Satans reactie? Zegt hij, ja, oké, I rest my case. U hebt gewonnen. Nee? Dan zegt Satan, ja, kijk. Hij is weliswaar door behoorlijk wat heen gegaan, maar hij is nog steeds gezond. Hij nog steeds, kent u die uitdrukking, weet je, bij allerlei dingen? Oh, maar in ieder geval, we zijn gezond. Ah, hij is nog gezond. Nou, Satan zegt het in deze vreselijke situatie. Maar, hij is nog gezond, maar slaat daarentegen zijn lichaam. Ah, dan krijg je een ander verhaal. En er speelt zich een nieuwe weddenschap af in die hemelse gewesten. Dan zegt God tegen hem, snapt u waarom God het aanneemt? Nee, ik ook niet. Maar goed, dan zegt God tegen hem, oké, ga je gang. Raak hem ook maar in zijn lichaam. Raak hem ook maar in zijn lichaam. En weer hoeft het geen twee keer gezegd te worden tegen Satan. En weer is Satan er heel snel bij. En dan kent u de situatie. Dat is het klassieke plaatje van die man die daar zit met die potscherven. Die man die, ja, miserabeler kunnen we het ons niet voorstellen. En dan staat zijn vrouw, die staat erbij en kijkt ernaar. En die zegt dan, joh, geef toch op, man. Neem afstand van God en sterf. Ja, en dan zegt Job, gij spreekt als een zottin. En wij denken allemaal, ze heeft groot gelijk. Nou ja, nee, dat denken we. Maar goed, je zou eigenlijk denken, als er, wat zijn vrouw in feite zegt, is Job, pleeg euthanasie. Laat euthanasie plegen. Als er ooit één goede kandidaat was geweest voor euthanasie, na al die ellende, en dan zo ziek. Als er ooit een goede kandidaat was geweest voor euthanasie, dan was het Job wel. En wat zegt Job dan? Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? En dan komen wij weer met problemen. Want hoe zit dat nou? Hij zegt het goede van God aannemen. Goed, dat zover snappen we het allemaal. Maar dan zegt Job, en zouden we het kwade dan niet van God aannemen? En dan denken we, hé, het kwade van God? Er is toch niks kwaads in God? Er is toch geen duisternis in God? De Bijbel is daar toch helder over? Dus iets kwaads kan nooit van God komen, denken wij dan. Dus Job, dat klopt niet. Je theologie die rammelt. Dat is allemaal niet zo in te passen. Je mag toch het kwade niet aan God toeschrijven? En laat ik u alvast waarschuwen, later wordt het nog veel explicieter. Dat Job dat soort dingen zegt. Waarom, denk ik dan, volgt er geen terechtwijzing? Waarom wordt er niet gezegd, Job, man, je bent echt een prachtkerel. Mooi leven geleid. Echt waar. Heel goed. Maar hier ga je over de schreef. Nu ga je God, ga je ruimte laten om het kwade toe te schrijven aan God. Ja, hier ga je over de schreef, Job. Hier moet je gecorrigeerd worden. Wordt Job gecorrigeerd? Het antwoord is nee. En opnieuw wordt ook in hoofdstuk 2 gezegd dat Job in zijn woorden niet zondigde. Hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou? En weet u, er is maar één manier om achter het antwoord te komen. Er is maar één manier om achter het antwoord te komen. En dat is door het boek Job in zijn geheel door te lezen. Tja. Dat is echt de enige manier om er. Eigenlijk kan het u zo aanbevelen. Ga dat boek nou eens in één A of in één ruk helemaal doorlezen. Lees het eens door. En weet je wat dan? Weet je wat dan boven komt drijven? Al lezende wordt het geheim van Job, van die vier elementen, het geheim van Job zijn leven, dat komt langzaamaan bovendrijven. Weet u wat het is? Het is dit. Hoewel Job protesteert, houdt hij vast aan God. Hoewel hij protesteert, jazeker, houdt hij vast aan God. In de doolhof van misère, van misverstand, van alles wat fout gaat, houdt Job de hand van zijn hemelse vader vast. Zijn leven draait om God. Bedenk dat wij al eerder gezegd hebben, zijn leven draaide niet om zijn bezit. Het draaide niet om zijn business. Het draaide ten diepste zelfs niet om zijn gezin. Het draaide niet om zijn carrière. Maar het draaide om God. En hoewel Job God niet begrijpt en er woorden aan geeft, is zijn relatie met God ijzersterk. Ijzersterk. Mag ik u een illustratie geven? Denk je even in. Een kleinkind wordt gevraagd om naar opa te gaan. Een vader zegt tegen zijn kind, joh, ga je mee naar opa? Nou, mijn vader was zo'n opa die altijd snoepjes had en weet ik het allemaal niet. Mijn kinderen wilden altijd heel erg graag naar opa. Ja, intussen zijn mijn kinderen zo, maar goed. En stel je voor dat die vader die zegt, ik ga je mee naar opa. Oké, natuurlijk, naar opa. Oké. En ze stappen samen de deur uit. En vader gaat die kant op. En dan zegt het kind, papa, we zouden naar opa. Ja, dat had ik toch tegen je gezegd. Ja, maar papa, opa woont daar en jij loopt die kant op. Jawel. En papa loopt gewoon door. En het kind zegt, ja, maar papa, dit is niet eerlijk. We zouden naar opa. Ja, heb ik gezegd, ja. Ja, maar papa, je leidt mij de verkeerde kant op. Ga je mee of niet? Papa, je bent gemeen. Wij zouden naar opa. Papa, je bent een slechte vader. Papa, jij liegt. En papa loopt maar gewoon door. En dan komen ze bij het huis van de zus van papa. En ze gaan naar binnen en wie zit er in de voorkamer? Nou goed, u raadt het. Daar zit opa. Wat gaat die vader op dat moment zeggen tegen dat kind? Gaat hij dan tegen dat kind zeggen, wat ben jij een slecht kind, zeg. Wat ben jij een slecht kind? Jij hebt tegen mij gezegd dat ik een slechte vader ben. Jij hebt tegen mij gezegd dat ik lieg. Jij hebt mij van alles en nog wat beschuldigd. Gaat die vader dat zeggen tegen dat kind? Ik denk het helemaal niet. Wat gaat die vader normaal gesproken zeggen tegen dat kind? Goed zo. Heel goed van je. Je snapte er niets van. En toch hield je mijn hand vast. Toch ging je met mij mee. De relatie van dat kind met die vader was ijzersterk, al snapte het kind er niets van en zei allerlei dingen die voor die vader niet leuk waren. Nou ja, u begrijpt hem al, de toepassing. Al gaande zegt Job dingen die niet door de beugel kunnen. Echt waar. Erger dan dat kind het zei. In hoofdstuk 3, wilt u er een paar horen? In hoofdstuk 3, vers 3. Daar vervloekt hij zijn geboortedag. Ja, moet je nagaan. Hè? Dat doet hij ten overstaan van de schepper die hem het leven gegeven heeft. En hij vervloekt zijn geboortedag. In 3 vers 20, was ik maar dood. Nou, dat gaat ver. In 6 vers 4, God vergiftigt mijn geest. Dat gaat ver. God vergiftigt mijn geest. Wilt u meer horen? Nee, u wilt het niet, maar toch staat het er. 6 vers 9, verbrijzelde God mij maar. Hoort u dan? Job die zegt, verbrijzelde God mij maar. En ik zeg het met heel veel voorzichtigheid, maar dit komt heel erg dichtbij. De allergrootste vloek die wij kennen in het Nederlands. Verbrijzelde God mij maar. En dan gaat het verder. En dan op een gegeven moment dan zegt Job, hoofdstuk 10 vers 20, laat me met rust, opdat ik een beetje vreugde beleven. Met andere woorden, God, u bent een spelbederver. Waar het nog leuk is in dit leven, maakt u dat het spel kapot gaat. Hoofdstuk 14, 19. God vernietigt des mensen hoop. Ja, Job had hoop, maar het vervloog allemaal. Hij zag dat Gods hand daarachter zat. In 19:6. God heeft mij onrecht aangedaan. En zijn net over mij heen geworpen. Hoort u dat? God heeft mij papa, dit is gemeen. We gaan de verkeerde kant op. God heeft mij onrecht aangedaan. Dat is wat hij al gaande tegen God zegt. Maar, en dan komt hij, desondanks. Desondanks houdt Job de de hand van zijn vader vast. Houdt hij Gods hand vast. En dan krijg je, en het is alleen maar tegen de achtergrond van wat ik net allemaal gelezen heb. Dan krijg je tegen die achtergrond een aantal uitspraken van Job. Ja, die behoren tot de mooiste die je bedenken kunt. Tegen die achtergrond zegt Job, bijvoorbeeld in 13:15. Al wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. Ik blijf bij hem, al wil hij me doden. Wat er ook gebeurt, ik blijf bij hem. Weet u, dat is een uitspraak die wordt toegeschreven aan Martin Luther. Luther zou gezegd hebben, liever ben ik met Christus in de hel dan zonder hem in de hemel. Nou, rare uitspraak zegt u, ben ik met hem eens. Ik vind het ook een rare uitspraak, maar tegelijkertijd. Ik zou liever met Christus in de hel zijn dan in de hemel zonder Christus. En wij snappen natuurlijk allemaal, de hemel zou de hemel niet zijn als Christus er niet was. Want dat is nou juist, precies, maar daar gaat het nou juist om. Daar gaat het nou juist om. Liever met Christus dan zonder problemen. Het is tegen die achtergrond dat Job op een gegeven moment 16 vers 19 zegt. Zie, mijn getuige is in de hemel. Mijn pleitbezorger in de hoge. Ook al bespotten mij mijn vrienden. Nochtans richt zich mijn oog schreiend op God. Opdat God recht doet tegenover God. Hoort u dat? Nochtans richt zich mijn oog schreiend op God. Schreiend, want hij heeft het gevoel, we gaan helemaal de verkeerde kant op. Maar hij richt zijn oog wel op de juiste, op God. Ja, en dan die vreemde, maar prachtige uitspraak. Opdat God recht doet tegenover God. Weet u, hier zou je kunnen zeggen, hier wordt Job een profeet. Hier wordt Job een profeet, opdat God recht doet tegenover God. Job plaatst God tegenover God. Dat is toch vreemd? Ja, dat is. Maar hij zegt, mijn enige hoop tegenover God, waar kan ik die vinden? Ja, alleen bij God. En waarom zeg ik, hier wordt hij een profeet? Omdat wij weten dat op een gegeven moment, lang na Job, God tegenover God stond. God tegenover God stond. Via de kribbe naar het kruis, waar Jezus uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het was God tegenover God, Jezus, die alle schuld op zich nam. Verwijderd werd van God, God tegenover God. Opdat God recht doet tegenover God, zei Jezus, zei Job. Ja, dat heeft Jezus precies gedaan. Hier komt, ja, hij zal het zelf niet begrepen hebben, maar wij weten over het evangelie. Dat is wat er gebeurt, God tegenover God. Dat is wat Christus gedaan heeft op Golgotha. Ja, en dan zegt hij in 1925, maar ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Nogmaals, niet de verkeerde kant die hij opgaat, de omstandigheden, dat bepaalt niet. Het is een relatie met God die alles bepaalt. Ja. En hoe gaat het dan verder? Wel, Job krijgt geen uitleg. Voor zover wij weten heeft Job niet die blik in de hemelse gewesten gekregen die ons gelijk wordt opgediend in hoofdstuk 1 en 2. Job heeft dat. Ja, wat wist hij over wat zich af... Wat weet u? Wat weten wij? Wat wist hij zeker over wat zich afspeelde achter de schermen tussen God en Satan? Nou, dat heeft hij allemaal niet geweten. En tegen het einde, in die laatste hoofdstukken van het boek, krijgt hij ook geen uitleg. Het is niet zo dat God dan tegen hem zegt van, joh, ga jij nou even zitten. Dan ga ik het je even uitleggen. Het zit zus en zo. Dat doet God niet. Job krijgt die uitleg niet. En weet je wat wel gebeurt? En lees die hoofdstukken maar eens door. Dan zie je dat God begint over zichzelf te spreken. Dan zegt hij dat hij de grote almachtige is. Dat hij de schepper is van hemel en aarde. God communiceert naar Job. Joh, ik ben degene die alles in de hand heeft. Van het begin tot het einde. Schepper, zoveel groter dan jij. God wijst op zichzelf. En eigenlijk communiceert God ten diepste. Mij kun je vertrouwen. Mij kun je vertrouwen. En als ik weer de illustratie mag geven van een vader en een kind. Kent u die situatie waarin een kind is ziek en moet naar het ziekenhuis en moet geopereerd worden? En je zegt dat tegen een klein kind van, joh, je moet geopereerd worden. En dan zegt je kind tegen je, ja, maar ik wil helemaal niet geopereerd worden. Ja, nee, maar het is echt het allerbeste voor je. Ja, maar ik durf dat niet. Ja, nee, maar het moet gebeuren. Ja, nee, maar dan gaan ze in me snijden. Ja, in mijn lichaam snijden. Ja, nee, maar het is echt het beste. Ja, maar dat doet heel veel pijn. Ja, nee, je gaat een uitleg geven. Je gaat zeggen, nou ja, dat zit in het lichaam zus en zo, zenuwen en spieren. U hoort het, ik weet helemaal niks maar van medische toestanden. Maar goed, je probeert zo goed als jij weet, als volwassene, het weinige wat je weet. En je leest het na natuurlijk, op het internet en weet ik het waar. En je probeert het. De kind snapt het niet en uiteindelijk zegt, ja, maar het is toch echt zo, dat zie je toch. En dan zegt dat kind, ja, misschien is het zo, maar ik wil niet. En dan hou je als vader één argument over. Dan heb je als vader nog één argument en dan zeg je, joh, vertrouw je mij? Denk je dat ik van je hou? Ja, ik weet dat je van me houdt, papa. Echt? Ja. Denk je dan dat ik dit zou laten gebeuren als er een andere weg was? Vertrouw je mij? En dat is eigenlijk wat God hier in die hoofdstukken doet. Het is te groot voor Job zijn verstand. Het is te groot voor het verstand van je kind om te zeggen, joh, zo en zo, A, B, C, D. En dan krijg je die conclusie. Het is voor Job veel te groot. En God zegt, vertrouw je mij? Vertrouw je mij? En ja, dan erkent Job uiteindelijk. In volle overtuiging. In hoofdstuk 42, vers 2. Ik weet dat gij alles vermoogt. Mag ik even? Dit is na dit alles, hè? Na alles wat hij doorgemaakt. Ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw plannen wordt verijdeld. Wat zijn dat ook weer, de plannen van God? Wat is het grote plan van God? Het grote plan van God is een heilsplan. Is een plan van heil. Ik weet dat geen van uw plannen, ik weet dat uw heil uiteindelijk zal zegevieren, al snap ik er helemaal niks van. En Job kijkt op God. Ja, en wat er dan volgt, hoofdstuk 42, vers 7. Dan gaat God naar zijn vrienden wijzen. Nou, we hebben helemaal geen aandacht gegeven aan die vrienden tot nu toe. Want daar hebben we natuurlijk veel te weinig tijd voor. Maar goed, dan zegt God tegen die vrienden, jullie hebben niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Hoor je dat? Jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. Hier zit dus de vooronderstelling achter dat Job wel juist heeft gesproken over God. Nou heb ik een uitdaging voor u. Als u dat nou doet, wat ik u voorgesteld heb om dat hele boek Job eens een keertje in één keer door te lezen. Als u dat doet, dan zou ik u willen vragen. U zou het kunnen doen. Neem eens twee briefjes. En maak twee lijstjes. Op het ene lijstje, daar zet u alles wat Job zegt over God. En op het andere lijstje, daar zet u alles wat de vrienden zeggen over God. Oké? Hier Job zijn uitspraken over God, hier de uitspraken van de vrienden over God. En dan ga je naar een ervaren christen en dan zeg je van, joh, kijk jij eens naar die twee lijstjes. Vertel jij mij nou eens wie zijn theologie rammelt en wie zijn theologie is behoorlijk goed. Nou, ik denk dat als u met mij gespeeld zou hebben, dat spelletje. En ik denk dat het voor de meeste van ons geldt dat wij daar zeggen, nou, die uitspraken, dat ene kantje op dit blaadje, joh, die zitten wel dicht bij de. Ja, hier wat hij zegt over Job, over God, nou. Ik denk dat wij zo zouden reageren. Wat zegt God tegen die vrienden? Gij hebt niet recht gesproken over mij, zoals mijn knecht Job. Wat moet je hier nou uit concluderen? Nou, dat is niet zo eenvoudig hoor. Maar wat wel duidelijk lijkt te worden, dat is dit. God ziet het hart aan. God ziet het hart aan. Dat kind zegt onderweg dingen die niet door de beugel kunnen. Maar God ziet het hart van dat kind. Die vader ziet dat kind. Blijft bij mij. Dat kind blijft bij mij. Dat kind zet zijn hele vertrouwen op mij. En dat is wat God ziet in Job. En dan, ja, dan gebeurt er iets en daarmee gaan we afsluiten. Maar wat er dan gebeurt is dit. Weet u nog dat we aan het begin zeiden? Dat je die vreemde weddenschap had. Hè, God tegen Satan. En dat Job, die wordt het strijdperk. Daar wordt de strijd tussen God en Satan wordt in zijn leven af. Wordt hij afgewikkeld. En wat zie je dan aan het einde van het boek? Dan wordt Job van strijdperk, wordt hij strijder. Wordt hij deelnemer aan de strijd. Weet u wat God dan zegt tegen die vrienden in hoofdstuk 42, 8, 9? Mijn knecht Job, mogen voor u bidden. Want slechts hem zal ik ter wille zijn. Zodat ik u niet iets kwaads aandoe. Omdat gij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. Toen gingen de Temaniet, Elifas, de Soegiet, Bildad en de Amatiet zover heen. En deden zoals de Heere tot hen gesproken had. En de Heere was Job ter wille. De Heere was Job ter wille. Wat zijn de lessen die we kunnen trekken uit het boek Job? Veel meer dan ik u ga noemen, maar ik noem u drie lessen die wat mij betreft veel voor mij betekend hebben. In de eerste plaats deze les. Het boek Job laat ons zien dat je eerlijk kunt zijn tegenover God. En ik vind dat een opluchting. Dat je eerlijk kunt zijn tegenover God. Job maakt van zijn hart, om het met die populaire uitdrukking te zeggen, van zijn hart geen moordkuil. Hij zegt precies wat hij denkt. Dat doen wij niet zo vaak. Tenminste, vaak doen wij dat niet, laat ik het zo zeggen. Dan durven wij dat niet allemaal te zeggen. Maar Job maakt van zijn hart. Job zijn hart is een open boek voor de Heere God. Dat is het natuurlijk sowieso, maar hij durft het ook zelf te uiten. God, zo zit het. Ik snap er helemaal niks van. Wat u aan het doen bent, leidt naar de verkeerde kant. Maar Job zijn richting was wel goed. Hij zegt het tegen God. Zijn relatie met God was ijzersterk. Je hoeft je niet groter voor te doen tegenover de Heere God dan je bent. Je hoeft je niet sterker voor te doen dan je bent. Je hoeft geen hypocriete, vrome prietpraat te houden in je gebed tegenover de Heere God. Je mag eerlijk zijn tegenover God. Tweede, hou wel zijn hand vast. Hou wel zijn hand vast. Dat is de essentie. Hou wel zijn hand vast. U hebt toch ook liever als uw kind wat tegen u heeft. Dan hebt u toch liever dat dat kind dat tegen u zegt. In plaats van enzovoort. Wel, blijf bij je vader. Hou hem vast in de doolhof van dit leven. Met al zijn problemen. Hoe zit het met dit? Hoe zit het? Hou, blijf dicht bij je vader. Zelfs al begrijp je niet. En in de derde plaats. Blijf niet hangen in een slachtofferrol. En ik zeg dit met voorzichtigheid. Ik weet dat gaat niet bij iedereen snel enzovoort. Maar blijf niet hangen in de slachtofferrol. Och, wat heb ik het toch moeilijk. Ja, dat kan echt zo zijn. Maar blijf er niet in hangen. Altijd cirkelen om je eigen verdriet en je eigen problemen. En ik zeg dit ja, met grote voorzichtigheid. En nogmaals, daar kan tijd over regelen. Maar blijf er niet in hangen. En Job geeft ons een prachtig voorbeeld. Job groeit door aan het einde van dat boek. Van strijdperk tot strijder. Want dan zegt God, ga jij maar bidden voor je vrienden. En dat doet hij dan. Vindt u dat niet geweldig? Dat doet hij dan. Dan wordt die man die zo geslagen is. En dit is voordat hij al die nieuwe rijkdom krijgt. Hè? Want u denkt, oh ja, maar het loopt heel goed. Happy end enzovoort. Alles. Nee, maar voordat hij die zegen krijgt, gaat Job bidden voor die vrienden. En wordt hij die vrienden tot een zegen. Wij kunnen anderen tot een zegen zijn. Blijf er niet in hangen. Maar ga zegenen. Hoe doe je dat? Wel door je manier van leven. En op zijn minst doe het door je gebed. Zoals Job het deed. Dan kun je tot een zegen zijn. Wetend dat geen van Gods plannen, ook dat mooie grote heilsplan, dat niet volvoerd zou worden. Hij doet het. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we hebben gesproken over dingen die veel te groot zijn voor ons. En wij hebben ook niet dat inzicht. We zeiden het over Job, die wist zelfs niet wat er in hoofdstuk 1 en 2 stond. Dat weten wij dan wel, maar vader, we zitten met vragen en problemen. Maar dank u wel dat u dit boek in uw grote boek hebt laten opnemen. Want dit boek moet u pijn doen, dat beseffen we ook wel. De dingen die Job zegt, die moet u door het hart gesneden hebben. En toch hebt u ze erin gelaten. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat Job ook uiting kon geven aan dingen die soms in ons hart leven. En dank u wel ook voor dat geweldige voorbeeld. En wij bidden, Vader. Wij bidden dat u onze hand vasthoudt. Als het ons niet meer lukt, hou onze hand vast. Help ons om te focussen op u, ook al snappen we het niet. En dank u wel. Dank u wel. Dat we dan mogen weten dat u die grote, almachtige schepper bent van hemel en aarde. Die het nooit uit de hand loopt. Maar die zijn heilsplan volvoert. En dat er tijd komt dat er geen tranen meer zullen zijn. Dat er geen leed meer zal zijn. Geen vliegtuigramp of wat voor rampen dan ook. Dank u wel dat we in uw hand zijn. Hou ons vast. En Vader, maak ons tot een zegen. Maak ons tot een zegen. Help ons om zegenvol te bidden. Ook voor mensen die ons niet begrijpen. Gebruik ons tot zegen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan afronden. En dat gaan we doen met opwekking 411. Maar u krijgt eerst nog de gelegenheid om uw gave af te staan. En waar was die ook alweer voor? Bouwfonds? Ja, voor het bouwfonds. Dus de collecte. En dan zingen we met elkaar opwekking 411. En dan zingen we het eerste couplet, dan bidden we om de zegen en dan het tweede couplet ter afsluiting. zullen we gaan staan en dan gaan we bidden om de zegen van de Heere God. En dan sluiten we af met het laatste couplet. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, met u allen, totdat Jezus komt. Amen.